Dat je gelooft dat God een leger wil oprichten. Maar een goed leger is getraind. En een goed leger is klaargemaakt. Een goed leger is voorbereid. Een goed leger heeft er alles aan gedaan om krachtig te kunnen zijn. En een van de afschuwelijke dingen die we horen op dit moment van het slagveld in Oekraïne, onder andere bij de Russen, is wat er gebeurt als niet getrainde mensen het slagveld opgaan. Dan ben je kanonnenvoer. God maakt ons niet. Wij zijn te kostbaar dat Hij jou en mij in zijn leger kanonnenvoer wil laten zijn. En dat is waarom God soms zo spreekt. Dat is waarom we het vuilnis buiten zetten, zodat het opgeruimd kan worden. Tegelijk met het vuilnis buiten zetten is er ruimte voor God om te komen. En die jou sterker kan maken en krachtiger kan maken om uiteindelijk met elkaar het leger te worden wat de dingen doorbreekt. En ik vond het mooi eigenlijk vanmorgen hoe vaak, Theo begon er al mee, toegang tot God. Jij noemde net de tekst, weet u wat, welke tekst bovenaan mijn preek staat? En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. God wil bij jou en mij zijn. Dat is waarom Hij verlangt dat we ruimte maken. Dat is waarom Hij verlangt dat we het vuilnis buiten zetten. Niet omdat Hij zo graag vuilniszakken ziet, maar zodat ze weg kunnen. Zodat ze opgeruimd kunnen worden. En God wil bij jou en mij wonen. Heb je daar eens over nagedacht? En ook zo mooi, Paul, wat je zei, even die 10 euro met dat snoepje. Beseffen dat de God die de sterren van de hemel en de aarde gemaakt heeft, in zijn hand houdt, zegt, ik wil bij je wonen. Als je dat even doorlaat dringen, heelal wat onmetelijk groot is. De God van alles, iedereen, zegt, ik wil bij jou wonen. Dan heb je geen antwoord. Dan is dat, wow. Wow. Dat is waar we het over hebben als we zeggen, we verlangen naar de heerlijkheid van God. Dan verlangen we dus daarnaar. Die grootheid. Niet de heerlijkheid van God in mijn broekzak waar ik mee kan doen wat ik wil. Maar de heerlijkheid van God. Ik denk, wow. U wilt hier zijn. U wilt in mijn leven zijn. Wow. En dit lijkt een tekst uit de Openbaringen. Waar we dan van zeggen, dat is dan, hè, als we in de hemel zijn. Maar eigenlijk begon God daar al mee. En ademt de hele Bijbel, ademt dit uit. Het verlangen van God om bij mensen te wonen. En van de God die in het paradijs eigenlijk, de mensen de paradijs uitgaan. Vanaf dat moment doet God alles om weer tot mensen te naderen en dichtbij te komen. En hij doet dat als eerst als hij het volk van Israël de woestijn in leidt. Dan zegt hij, maak de tabernakel. En als je het plaatje ziet hoe de stammen opgesteld waren, dan stond de tabernakel in het centrum. Mijn aanwezigheid in het centrum. En ik wil daar komen. Ik wil onder jullie wonen. Ik wil bij jullie zijn. In de tabernakel zien we al Gods verlangen om in de woestijn midden onder zijn volk te zijn. Eerst als een wolk daarboven. En dan midden in het centrum. In de tabernakel, in de tent. En in de tabernakel stond de ark. En de ark was de plek waar God woonde. Niet dat de ark ooit God zou bevatten, maar het was Gods verlangen van ik wil in jullie midden zijn. Dat is waar je naar kijkt, dat is waar je voor gaat, dat is waar ik ben. En God wilde te midden van mensen zijn. En de ark was eigenlijk de aanwezigheid van God. Als je daarover nadenkt hoe het was dat God onder dat volk wilde zijn. Zo dichtbij. En die ark was zo'n, representeerde eigenlijk de aanwezigheid van God. Maar ik wil je er ook in meenemen wat daarmee gebeurt. Soms dingen die heel kostbaar zijn, kunnen op termijn soms een beetje, kunnen we wat gemakkelijk mee worden. Bij ons thuis gebeurde dat altijd als wij een nieuwe auto kochten. Dan was een van de eerste dingen die ik altijd zei, en vanaf nu wordt er niet meer gegeten in de auto. Zijn er mensen die dit herkennen? Ze een nieuwe auto hebben? Ja. En al mijn drie kinderen zeiden in koor 3 weken. En dan heeft hij het er niet meer over. Dan. En hoe komt dat? In het begin ben je zuinig en daarna wordt het wat gewoon. En ga je er wat makkelijker mee om en werd het gewoon weer tot een varkensstal gemaakt in die auto. En zo gaat het soms ook. Ook bij het volk Israël met de heerlijkheid van God. Want op een gegeven moment denken ze, als ze in oorlog zijn met de Filistijnen, weet je wat, we nemen gewoon de heerlijkheid van God mee. En we pakken die ark en dan gaat het wel lukken. En ze denken een beetje op de makkelijke manier van, wij zetten God wel even in voor datgene waar we voor gaan. Ze waren er niet mee bezig dat misschien de Filistijnen wel zo veel invloed kregen in hun land, omdat hun levenswandel niet meer was dat God in het centrum stond. Maar ze dachten, we pakken de ark op en we gaan daarmee de strijd in. En eigenlijk ging de ark van God naar de Filistijnen. Letterlijk en figuurlijk. Soms in ons leven kan de aanwezigheid van God naar de Filistijnen gaan. Soms kan de aanwezigheid van God in onze kerken en gemeenten naar de Filistijnen gaan. En verliezen we het en blijft er een leeg omhulsel over. En ik vind de enorme genade van God wat ik in deze tijd zie. Dat God zijn volk, zijn kerk weer dichterbij aan het brengen is. Omdat hij verlangt dat zijn heerlijkheid in hun midden is. Maar een van de redenen waarom de ark naar de Filistijnen ging, was omdat ze er te gemakkelijk mee waren. En soms kunnen we de heerlijkheid van God. Ik verlang naar de heerlijkheid van God, maar niet in momenten. Ik geniet ervan als die hier is. Maar ik wil ook dat hij er is als ik mijn klaslokaal binnenloop. Als ik mijn werk binnenloop. Als ik waar ik ook ben. Ik verlang ernaar dat de heerlijkheid van God steeds dikker, groter, aanweziger wordt in jou en mijn leven. Zodat dit hele gebouw het gewoon niet eens kan bevatten. Maar dat het met ons meegaat naar buiten toe. Dat is waar het uiteindelijk met elkaar om gaat. En dan komt die ark terug. Er staat wat bijzonders in 1 Samuel 7, vers 1 en 2. En toen kwamen de mannen van Kiriath Jearim en haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar. Dit is vet gedrukt, omdat ik wil dat je die naam even onthoudt. In dat huis is Eleazar geheiligd om voor de ark van de Heere te zorgen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriath Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. De ark komt terug en wordt eigenlijk ergens geparkeerd in een huis. Wat was de plek van het ark, van de ark? In het centrum van het volk. Dat was de plek die God het gegeven had. De tabernakel. Een heilige plek waar mensen naartoe konden, wat centraal stond. Maar eigenlijk wordt de ark wordt ergens geparkeerd in een huis, ergens apart. Er komt wel iets terug van de heerlijkheid van God, maar het staat niet centraal. Het vult niet hun hele leven. Het is er ook. En soms is het fijn, soms is het goed om er naartoe te gaan. Maar het is er ook. Het staat niet op de eerste plaats. Het is ergens geparkeerd in een huis, in een kamertje. Mijn god, die attendeerde me van de week op een artikel wat stond in het AD. En het was een artikel over sportclubs. En bij die sportclubs was eigenlijk het probleem dat er steeds minder leden kwamen. En de reden dat er steeds minder leden kwamen is dat mensen zeiden, ik wil eigenlijk sporten op het moment dat het mij uitkomt. En wanneer het past in mijn leven. En als je met een sportclub, de voetbal of wat dan ook meegaat, dan zijn er vaste trainingstijden. Er wordt voor je ingepland wanneer je de wedstrijd moet spelen. Hè, dat kan je niet zelf op intekenen. Wordt voor je gepland, dan word je ook verwacht. Er is een probleem als je er niet bent. En steeds minder mensen wijden zich toe aan een sportclub. En de reden is, ik wil eigenlijk niet dat ik mijn leven moet shapen om iets anders. Ik wil eigenlijk alles wat om mij heen gebeurt shapen rondom mijn leven. Waar het mij uitkomt, waar het voor mij past, waar ik het prettig vind en hoe het voor mij werkt. Dat is wel de tendens waar we vandaag heel erg mee te maken hebben. We willen heel graag het leven om ons heen shapen. We willen de dingen om ons heen voor ons comfortabel maken. Wanneer het mij past, wanneer het mij uitkomt. En we zien ook dat mensen zich veel minder willen verbinden, langdurig aan dingen. En vaak op het laatste moment zeggen, moet je eens 4 weken van tevoren vragen, wil je me die dag helpen? Het meest gehoorde antwoord wat je van mensen krijgt, ik zal er eens naar kijken. Waarom? Omdat we niet willen dat een dag van tevoren er misschien wel iets leukers is op die dag, wat we dan zouden kunnen missen. Omdat we ons vastgelegd hebben. We durven ons niet meer helemaal vast te leggen. Omdat, en dit is het gedachtepatroon erachter. In diepste zin sta ik centraal. Hoe ik het wil en hoe het bij mij past. En daar shapen we eigenlijk alles omheen. En dat is eigenlijk wat we ook soms zien met God. De vraag is dus, de ark werd gebracht naar een huis. En de vraag die ik zou willen stellen vandaag, is God in ons huis of zijn wij in zijn huis? Heel graag passen wij God in een kamertje van ons huis. Dit heb ik voor u gemaakt. Hier mag u zijn. Dit past. Zo past het ook voor mij even in mijn ritme, wat ik heb. Ik vind het heel fijn dat u in mijn huis bent. Waarom? Daar heb ik de controle. Daar bepaal ik hoe het gebeurt. En soms zijn we, mag ik het zo zeggen, wij shapen God ook om ons heen. Zodat hij lekker past. Zodat we het fijn vinden. Maar de vraag is, God zei, ik wil wonen in een tabernakel, in een tempel. En mensen gingen naar zijn huis. En de vraag is denk ik heel sterk in ons leven. En ik ga even niet theologisch over God of die in ons hart woont of wat dan ook. Maar willen wij dat God in ons huis woont? Of willen wij wonen in zijn huis? 1 dag in uw voorhof is beter dan 1000 ergens anders. En dit is essentieel welke plek de heerlijkheid van God in ons leven mag hebben. Als hij is in ons huis, dan doe ik het deurtje open wanneer het mij past. En dan haal ik hem tevoorschijn. En dan... Maar als ik leef in zijn huis, leidt hij mij rond. Ben ik in zijn huis, neemt hij mij mee. Woont hij in mijn huis, dan neem ik hem mee. Maar voelt het verschil? En dit zit heel erg in ons denken. En soms denken wij ook dat wij dus de heerlijkheid van God zo ergens mee kunnen nemen en bewegen. Maar als het goed is, bewegen wij in de heerlijkheid van God. Het was niet zo dat de wolk achter het volk aanging. Het volk ging achter de wolk aan in de woestijn. Dus moet je je voorstellen dat die wolk wat vroeger bewoog dan normaal. Iedereen in rep en roer in het kamp. 7 uur, kom altijd 7 uur mijn bed uit. Begint om 6 uur die wolk al te bewegen. Heel het kamp in rep en roer moeten we in gang. Wat als God dingen doet die niet helemaal in ons ritme passen? Belangrijk om over na te denken. En eigenlijk zo leven ze jarenlang met God. Beetje God in dat huis daar, bij Abinadab. En verder, hij past er wel een beetje bij. 20 jaren lang. En dan staat er, en daarna Israël wende zich klagend tot de Heere. Waarom wenden ze zich klagend tot de Heer? Omdat ze merkt, we missen iets. We hebben ergens de heerlijkheid van God, maar we missen iets. Het is niet zoals het vroeger was. En de kracht van God is er niet zoals we hem eigenlijk van onze vaderen hoorden van vroeger. En ze wenden zich klagend tot de Heer. Want ze willen een beweging van God. Ze willen dat de heerlijkheid van God terugkomt. En dat ze de Filistijnen kunnen verslaan en overwinningen kunnen behalen. En dan komt Samuel. En Samuel zegt het volgende. En toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert. Doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. En richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Eigenlijk zegt hij, zet hem opnieuw centraal. Als je de beweging van vroeger wil, als je de heerlijkheid wil zoals die er was, ooit in het tabernakel, op de ark, op de aanwezigheid van God, dien hem alleen. Doe je andere goden weg. Doe je Astartes weg. Eigenlijk zet je vuilnis buiten en make room for him. Ik vond het zo mooi, eigenlijk, dat nummer is de kern van de preek van vandaag. Maak ruimte voor hem. Doe je goden weg. Doe de baals weg. Baal betekent de possessor of degene die de hoogste claim over je leven heeft. De Astartes was de godin van de vruchtbaarheid. Het was de godin van de oorlog en de godin van de seksualiteit. Man, hoeveel Astartes zijn er vandaag de dag in ons leven, in onze maatschappij. Die ons meenemen in dat een leven buiten God vruchtbaarder is dan een leven met God. Hoe vaak ruilen we niet dingen in voor de dingen van God, omdat we denken dat het ons meer gaat brengen. Omdat het vruchtbaarder zal zijn in ons leven dan wanneer we achter God aan zullen gaan. Hoe zien we niet hoe eigenlijk seksualiteit hoogtij viert en getrokken wordt buiten de intimiteit van een huwelijk? Hoe vaak zien we niet dat mensen oorlog maken, niet alleen in Oekraïne, maar ook met elkaar? En God zegt, doe het weg. Ruim op en zet opnieuw centraal. En dat gaat David doen. Ik ga een vogelvlucht vandaag, maar ik wil toch wat dingen delen. En David denkt, die ark zit niet goed in dat huis. De ark moet in Jeruzalem, in het centrum, centraal. Moet hem op één zetten. En dan gaat hij de ark halen. En we kennen allemaal dit verhaal, maar het staat er zo mooi in 2 Samuel 6. En zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. En ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag. En Uzzo en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag met de ark van God. En Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis huppelden voor het aangezicht van de Heeren met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen, met cymbalen. Kortom, een heleboel worship. Gewoon. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark en greep die omdat de runderen struikelden. En toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Uzza en God strafte hem daarom deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar op die dag van God. Ik vond het zo, daar bij de ark van God, ik vond het altijd zo'n oneerlijk verhaal. Toch? Ik denk, nou God, moet dat nou? Toch? Dat heb u niet bij dat verhaal, dat heb ik altijd wel een beetje bij dat verhaal. Moet dat nou? Maar er zit een hele belangrijke les in. Uzza grijpt naar de ark. Maar wie was er geheiligd? Wie had zich toegewijd om voor de ark te zorgen? Niet Uzza, Eleazar. In het huis van Abinadab was Eleazar die zijn leven had toegewijd, geheiligd. En alles stond in het teken van de ark. Uzza niet. En hier was denk ik het grote verschil. Er staat namelijk hier, bij ons staat er onbedachtzaamheid. In de grondtekst staat er eigenlijk vanwege zijn oneerbiedigheid. En het betekende eigenlijk, en ik zou het eigenlijk zo willen stellen, Uzza wilde de heerlijkheid van God aanraken zonder een geheiligd leven te leiden. Zonder God op één te hebben. Weet je nog, innerlijke, uiterlijke zalving. Innerlijke, bekrachtigende zalving. En hij dacht de heerlijkheid van God te kunnen managen en in goede banen te kunnen leiden. Maar hij was niet geheiligd. Hij was niet toegewijd. Ik zeg niet volmaakt, maar toegewijd. Voor hem stond God niet op één. En ik geloof eigenlijk zo dat we ook hieraan mogen halen van als we te familiair worden met de heerlijkheid van God. En eigenlijk niet voor zorgen dat het hier binnen op orde blijft. Dat de heerlijkheid van God als eerste zijn werk in ons doet. Dan kan uiteindelijk de heerlijkheid van God niet werken op de manier waarop we zouden willen. Het ging te gemakkelijk. Ze dachten, we zetten die ark zetten we wel op een kar. En dat is lekker makkelijk. Is gewoon een rodding om te dragen. Hartstikke zwaar. We zetten een mooie kar. Doen we ook nog een nieuwe. Ziet er goed uit. En dan zetten we er wat runderen voor. En dan gaan we. En ze dachten eigenlijk aan de buitenkant dat het allemaal mooi was en goed. Maar het was de makkelijke weg. En soms willen wij ook de makkelijke weg. En David zegt dan, hoe moet ik de ark van God tot mij brengen? En ik hoop dat we die roep ook vandaag hebben. Ik heb die roep in ieder geval. En ik weet anderen ook met me sterk in mijn hart dat ik denk, God, hoe kunnen we uw aanwezigheid in ons huis brengen? Sterker. Ik vind wat er net gebeurt, vind ik mooi. Maar het vult me eigenlijk met nog meer verlangen naar wat God wil doen. In plaats van dit was prima. Toch? denk ik, wow, God, dit is het voorproefje. Dit is van wat komen gaat. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we diezelfde vraag, als we hier meer van willen, als we meer van Gods heerlijkheid willen in ons huis, is het belangrijk dat we ons conformeren aan dezelfde vraag die David stelt. Hoe kan ik die ark van God, de aanwezigheid van God in Jeruzalem brengen? Hoe kan dat? Wat is er voor nodig? Want ik heb gedacht met de makkelijke weg en het was best even een goede tijd. Maar uiteindelijk ging het mis. En dit is ook wat ik vorige keer zei, wat je soms ziet in bewegingen van God. Dat er best een tijdje goede tijd is dat we huppelen, springen en allerlei aanbidding hebben. Zoals David voor de ark en dat het soms ineens op een vervelende manier afloopt. En David denkt, dit is niet wat ik wil. Ik wil die heerlijkheid van God wil ik tot mij brengen. Hebben we deze roep vandaag? Of vinden we een kamertje ook wel prima? Ergens in een huis voor God. Ergens passend in mijn leven. En dan gaat David verder en dan gaat David anders doen. In 2 Samuel 6. En toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor de aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. En zo bracht David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over met gejuich en bazuingeschal. Net zo'n feest, maar wel een beetje anders. En een aantal dingen vallen me hierop. Als eerste, het lag op hun schouders. De priesters droegen de heerlijkheid van God. Dat was zwaarder dan lekker op die wagen. Ze waren bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de heerlijkheid van God te dragen. En de verantwoordelijkheid op je nemen betekent dat God op één staat in je leven. Als je de ark op je schouders hebt, was er niets anders om bij te houden dan alleen die ark. Als je met die ark op je schouders liep, was er niks anders dan je op te richten dan op die ark. Dat goed ging. Ik heb me ook wel eens afgevraagd, stel nou dat nadat alles gebeurd was met Uzza. En dan komt David en zegt, nou we hebben gezien wat er met Uzza gebeurd is. Nou Tim, leuk als jij een van de dragers bent. En we doen er nog een paar gewoon bij elkaar. Leuk, dan ben je echt blij dat je gekozen bent, toch? Je weet net dat Uzza dood neergevallen is toen hij de ark aangeraakte. Hij zegt, nou wat een eer zegt dat ik de ark mag dragen. Ik heb er echt zin in. Ik denk dat ze niet geslapen hebben die nacht. En iemand zei, dat was mooi, de priesters die de heerlijkheid van God gingen dragen, op het moment dat ze hem oppakten, waren ze als dood. Want zij dachten, er is niets meer van mij wat nu nog kan bestaan. Ik moet minder worden, hij moet meer worden, zei Johannes. En ik denk dat dit zo'n geheim is. Als de heerlijkheid van God draagt, geeft het een verantwoordelijkheid dat zijn aanwezigheid ons leven vult en dat hij op één staat in ons leven. 6 stappen doen ze. En dan offeren ze. Moet je je voorstellen dat je dan een aantal kilometer moet lopen. Er werden offers gebracht. God stond centraal. David gedroeg zich niet als een koning, maar hij gedroeg zich als een priester bij de heerlijkheid van God. De koning is degene, ik ga het wel even doen. De priester is, hij gaat het doen. Voel je het verschil? De koning zegt, ik heb de macht. De priester zegt, hij heeft de macht. En ik ben zijn werktuig. En als we de heerlijkheid van God dragen, moeten we soms minder koning willen zijn en meer priester. En zijn heerlijkheid door ons heen te laten stromen. Dit duurde wel even. Het lastige is, wij leven in een instant generatie. Ik heb dit al vaker gezegd. Maar wij zoeken altijd de quick fixes. De snelle manieren. De formules. De dingen hoe het gaat. En dat was wat David had gedaan. Pak die wagen. En we gaan snel gaan we naar Jeruzalem en we hebben feest. Er zijn geen quick fixes. Voor de heerlijkheid van God zijn er geen quick fixes. Heb je er wel eens over gedacht, aan het eind, als Salomo de tempel heeft gebouwd, wat gebeurt er als hij God uitnodigt? Komt de heerlijkheid van God met vuur uit de hemel. Mensen kunnen niet meer blijven staan, kunnen de tempel niet meer... Wow, kick, hè? Kick. kicken. Toch? Willen we dat? Ja. Weet u ook hoeveel jaren Salomo gebouwd heeft daarvoor? Dat vergeten we vaak. He, wij denken gewoon in prefab woningen. Maar de tempel was geen prefab woning. Er is jaren aan gebouwd. Jaren heeft Salomo geploeterd voor een gebouw wat leeg was. Waar geen heerlijkheid van God was. Maar waar hij zich aan vasthield. De stappen die ik vandaag doe, zorgen ervoor dat op een dag de heerlijkheid van God komt. Wat fijn dat hij niet opgegeven heeft. Wat fijn dat hij niet gezegd heeft, klein kapelletje is ook wel goed. Want dan kunnen we snel. Nee, soms de heerlijkheid van God komt binnen door de stappen die daarvoor gezet worden. De offers die gebracht worden en de verantwoordelijkheid die gedragen wordt. Er zijn geen quick fixes. Het enige wat we God kunnen geven is een geheiligd leven. Een leven wat op één staat. Ik moet zeggen, ik werd twee weken geleden geïnspireerd door Maarten. Dat weet hij eigenlijk niet, maar we hadden best een heel mooi gesprek samen. En we deelden met samen en een van de dingen die hij zei, ik wil echt meer van God in mijn leven, zei hij. Nou, het is altijd fijn als je kind dat zegt natuurlijk. Ik wil meer van God in mijn leven. En toen zei hij, pap, wat ik heb gedaan, mag ik wel zeggen, denk ik. En als ik niet zeg, krijg ik daar ook op mijn kop. Hij zei, pap, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn Netflix van mijn telefoon gehaald. Ik heb mijn social media van mijn telefoon gehaald. Alles, want ik merk dat het me afleidt en ik wil me echt toewijden aan God. En ik dacht, wow. En ik dacht, oké. Soms ga je kinderen je voor. Ik kijk eigenlijk altijd series als ik op bed lig. Ik ben wat meer avondmens, maar slaap meestal iets eerder. Dus ik zit meestal, kijk serie of wat dan ook. En ik dacht, verdorie, zegt die jongen, ga me gewoon voor. Dus ik heb mijn Netflix van mijn telefoon gehaald. Maart, je hebt me geïnspireerd. En dit hebben we nodig in elkaar. Soms even scherpstet, wie staat er op één? En er ligt weer een goed boek, mijn nachtkastje. Want ik kan toch niet slapen, s'avonds laat. Maar soms moet je dingen weer op één zetten. Ik zeg, hey, ik wil niet de quick fix, maar ik wil meer van hem in mijn leven. Ik let op de tijd hoor, ik zorg ervoor dat ik... Oh, oké. Okay. Valt nog best mee. Maar mensen, als we instant willen, zullen we soms een piek zien. Maar ze zullen niet iets zien wat sustaint. Wat blijft. Maar als we gaan voor de diepte, de heerlijkheid van God vulde het huis en bleef daar. Die bleef daar. Ik verlang dat de heerlijkheid van God dit huis gaat vullen en hier blijft. Ik wil dat de heerlijkheid van God mijn huis gaat vullen. Mijn leven gaat vullen en daar blijft. En dat mensen erdoor geraakt worden. Maar het vraagt van mij de verantwoordelijkheid om de ark op te pakken, niet om hem op een wagen te laden. Het vraagt van mij ook om de offers te brengen. Het vraagt van mij om te bouwen, zelfs als het huis soms nog leeg lijkt. En er alleen maar muren staan. Maar te weten op een dag, het komt. En we zien hier nu dingen van gebeuren. Maar dit is het begin. Dit is het begin van wat God wil doen. En David gedraagt zich als een priester. Neemt de ark mee. Weet je wat het eerste is wat hij doet als de ark in Jeruzalem is? Hij bouwt aanbidding. Hij begint niet met het bouwen van muren. Maar hij bouwt aanbidding. David bouwt 24 uur aanbidding. 24 uur. Dag en nacht. Leuk muzikanten als we zo'n rooster gaan maken. David deed het, hè? Maakte gewoon een rooster. Pakte zijn muzikanten. Zij zijn allemaal aan de beurt. En hij bouwt 24 uur aanbidding. Weet u waarom aanbidding? Aanbidding is een ander woord voor focus. Alles waar je op focust, dan bid je op dat moment. En hij wil dat de focus naar God is. Hij wil dat daar aanbidding is. 24 uur. Wie heeft iets meegekregen van de Ashburn University? Ja? Studenten die gewoon met elkaar bij elkaar komen. Om een dienst zoals ze altijd hebben, te hebben met elkaar. En ze beginnen te aanbidden. En het stopt niet. Ik weet niet, is het nog steeds bezig of niet? Dus we zijn nu op hoeveel dagen? Meer dan 250 uur aanbidding. Gaat gewoon door. En dan komt die het podium op en dan die. En zo wisselen ze elkaar af. Want je zal 250 uur gitaar moeten spelen. Heb je geen vingers meer over. Maar ze wisselen elkaar af. En het gaat gewoon door. Niet georganiseerd, niet, maar de heerlijkheid van God komt en is 24 uur aanbidding in het huis. En we zien mensen die zich toewijden. We zien mensen die ervoor gaan. Het grootste gevaar is dat sommige christenen daaromheen nu kijken en zeggen, oh, zo moet het dus. Weet je wat we dan aan doen? Pakken we een wagen, proberen de heerlijkheid van God erop te zetten. En we quick fix. Ja, zo moet het. Zo moeten we het nu gaan doen. Dus dan gaan we proberen met elkaar koortsachtig heel lang aanbidding te hebben of zo. Alsof dat het trucje is. Laten we genieten van wat daar gebeurt. En ons harten toewijden aan God. En dat God iets gaat doen. Maar David bouwt als eerste, bouwt die aanbidding. En ik geloof ook, een van de dingen waar het mee start, is er in jou en mijn leven 24 uur aanbidding? Is je focus op hem ook morgen of vanmiddag of volgende week? Of alleen als we hier zijn. Of op zondagmorgen, als er eigen dienst is. Wat is je focus? Misschien wel op het ABN AMRO tennistoernooi. Of op hem. Waar is je focus? Zit hij in een kamertje waarbij hij er soms bij past? Of staat hij op één? En zegt hij, die momenten mag u hebben van mij. Of ik me nou goed voel, slecht voel of wat dan ook. Maar die momenten zijn voor u. In de hemels 24 uur aanbidden. En telkens wanneer de dieren de heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem, die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudsten zich neer voor hem, die op de troon zat, aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer. Van koning naar priester. Wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Alles draaide om hem. Alles draaide om hem. Tweede wat David deed, hij stelde mensen aan om te profeteren. Dat past niet helemaal in ons denken. Dat we gewoon zeggen, we hebben 10 mensen, hey, jullie gaan de komende week profeteren. Ga je gewoon doen, dat is je taak. We werden gewoon aangesteld om te profiteren, te zoeken naar de stem van God. Weet je waarom? David zei, als ik een beweging van God wil, moet ik zijn stem horen. En zij zetten in op kijken in de hemel wat God wilde zeggen. Is dat de reden waarom zoveel jaren profetie geroofd is uit het huis van God? Zodat de stem van God tot stilstand kwam? Of is het iets waar we weer naar mogen zoeken? En we de stem van God mogen spreken in de levens van anderen. Salomo bouwt een huis. En hij bouwt voort op de aanbidding. Vanuit de aanbidding, vanuit de stem van God, werden ook het huis gebouwd. Kosten nog moeite worden gespaard. De tempel is mooier dan zijn paleis. Is jouw tempel voor God in jouw leven mooier dan het paleis van jouw leven? Proberen allemaal paleisjes te maken. Van ons werk, van onze dingen, van de dingen die we kopen, van alles van wat we vergaren. Maar de eerlijke vraag is, is de tempel van God in je leven mooier dan het paleis wat je bouwt? Kosten nog moeite werden gespaard. Omdat Salomo zei, hier woont de God van de hemel en de aarde. Hij is groter dan dat ik ben. En het draait om hem. Mensen, hier zit de sleutel. Voor jou en mijn leven. Maar hier zit de sleutel ook voor de redding van deze wereld. Dat alles om hem draait. En dat mensen dat zien en ervaren in ons leven. Bouwen een huis. Van aanbidding. Van offers, van toewijding. Of krijgt hij een kamer in ons huis? Ik wil graag samen met je ogen sluiten. En terwijl onze ogen sluiten wil ik voorlezen wat er gebeurde toen Salomo God uitnodigde in zijn huis. De tempel die hij gebouwd had. Hij bidt en hij nodigt. En dan staat er, en toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer. En het verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. En toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer en bogen zich neer en loofden de Heer dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. David bouwt een huis van aanbidding. Hij bouwt een huis waar de stem van God zichtbaar is. Salomo bouwt een huis waar kosten nog moeite bespaard worden. Waar ik me eindig, dan zegt Amos, en op die dag zal ik oprichten. En ik geloof dat dat deze tijd is. Op die dag zal ik oprichten de vervallen tabernakel van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van de oude tijden, zodat zij de resten van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer. Heer Jezus, er is een Edom vandaag om in bezit te nemen. Er is zoveel mensen die u niet kennen. En deze wereld lijkt zo vervuld met alles wat u niet bent. En u wil de tabernakel van David, die u centraal zet, te herstellen. Als eerste in ons leven. U wil de aanbidding herstellen. U wil uw stem herstellen, dat die opnieuw zou klinken. En u vraagt aan ons dat kosten nog moeite bespaard worden. En uw huis groter is dan ons paleis. Ik verlang naar uw heerlijkheid, Heren. Ik wil het team ook uitnodigen om voor te komen. Ik wil graag zo zingen nog een keer. I will make room for you. Heren, u nodigt ons uit. Om niet de dingen op een wagen te zetten. En de quick fix te hebben. Maar u nodigt ons uit om uw heerlijkheid te dragen. Heer, ik bid dat in ons leven een passie en een vuur komt om alles op alles te zetten voor Koning Jezus. Want Koning Jezus zette alles op alles voor mij. En wat Hij gaf is zoveel groter dan wat wij Hem ooit kunnen geven. Het komt niet eens in de buurt. Het is nog niet eens het snoepje. Maar Heer Jezus, ik wil uw heerlijkheid dragen. Ik wil uw ark dragen. Ik wil geen snelle wagen. Ik wil niet u ergens in een kamer en allerlei andere dingen ook nog in mijn huis. Ik wil u op één. Zodat uw heerlijkheid mijn huis, mijn leven gaat vervullen. En als jij dat ook wil, ga ik je uitnodigen om een moment je persoonlijke gebed gewoon naar God uit te spreken en hem uit te nodigen. Zeg, Heer Jezus, ik nodig u uit in mijn huis. Op één. Ik verbrand de wagen. Ik verbrand de quick fixes. Ik wil u op één, opnieuw. En Heilige Geest, ik bid dat u onze levens begint te vullen. Zoals u de tempel vulde. Maar ik bid, Heren, dat we in het spoor van de oudste in de hemel zullen gaan. En u zullen aanbidden. En u groot zullen maken. Ik bid dat we zo'n liefde voor u zullen hebben. Heer, geef ons een blik op hoe groot u bent. Laat ons priesters zijn die de heerlijkheid van God willen dragen. Heer, ik bid dat er een dikheid van uw heerlijkheid gaat komen in uw huis en in onze levens. Dat is de bouw zo mooi, de Shekinah Glory. De aanwezigheid van God. En het kan alleen maar als er ruimte is. En ik wil dit nummer nog een keer met elkaar zingen. Maar eigenlijk heel bewust voor ons zeggen: ik nodig u uit, kom binnen hier. Ik geef u ruimte in mijn leven. En ik ga je vrij laten hoe je dat wil doen. Misschien dat sommigen willen knielen. Anderen willen zitten, anderen willen staan. Maar ik nodig je uit om scherp te zijn. Laat het geen lied zijn wat we samen met elkaar zingen. Maar laat het onze roep naar de hemel zijn.